En opnieuw, broeders en zusters, gaan wij naar Kolossens hoofdstuk 2, waar wij het laatst hebben stilgestaan bij de uitdrukking in vers 17, welke zijn een schaduw der toekomende dingen. Want waar het over ging is dat deze wet, deze inzettingen, zoals ze genoemd worden in Kolossens 2 vers 14, dat deze wet, dit handschrift, dat enigerwijze tegen althans de Joden was, dat handschrift is uitgewist en dat de overheden en machten die zich onder andere dan van deze inzettingen bedienden, die zijn in het openbaar tentoongesteld en de Heer Jezus Christus heeft in zijn opstanding over hen getriomfeerd. En dus, vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten, waarbij dus bepaalde wettische inzettingen, met name wettische feesten natuurlijk, genoemd worden. Maar dan verstaat welke zijn een schaduw der toekomende dingen. Dat wil zeggen, het is niet licht, het is schaduw. En men kan schaduw als positief zien, want als er helemaal geen licht is, dan heb je ook geen schaduw. Maar men kan schaduw ook negatief zien, want schaduw is dan toch duisternis ten opzichte van licht. Het is maar waar het mee vergelijkt. En daar gaat het om. En dat is nog steeds de situatie in het Jodendom. Men heeft allerlei Bijbelse voorschriften, inzettingen, regels en wat het maar wezen mag. En men vindt het nogal licht. In eigen kring, althans, vindt men het licht. En ten opzichte van de duisternis is dat ongetwijfeld zo. Maar in het grote licht, het overvloedige licht, 2 Korinthe 3, van het Nieuwe Verbond, zijn deze dingen zelfs volkomen duisternis. Daar komt het in de praktijk op neer. Want in het licht van het Nieuwe Verbond is het Oude Verbond zelfs helemaal geen licht. Zo ongeveer staat het daar in 2 Korinthe 3. En zijn ze dode inzettingen. Dat wil zeggen, ze hebben van doen met het praktische leven van de mens. Ze heeft van doen met regels waaraan men zich in de praktijk heeft te houden. En in de praktijk betekent het dat als men ze houdt, dan is men in de praktijk gewoonlijk oppervlakkig bezig, alleen met uitwendige dingen, en vergeet waar het werkelijk om gaat, namelijk om het woord Gods dat in de harten der mensen zou wonen. Want dat is waar het over gaat natuurlijk. En in dit verband met dit schriftgedeelte denk ik altijd, want ik begin er nu meteen maar mee, heb ik het weer gehad. Denk ik altijd aan de uitspraak van broeder Roosendaal. Volgens mij was dit trouwens een populair schriftgedeelte van hem, als ik het zo mag beoordelen. Maar die zei, de oude mens wordt liever vroom dan gelovig. Of de zwaardere variant, de oude mens wordt liever vroom dan dood. Want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Maar in plaats van dood te zijn, wordt de oude mens liever vroom. En houdt u zich aan allerlei uitwendige inzettingen en regels enzovoorts. Maar het laat het hart net zo leeg als het altijd was. En verandert aan het wezen van de mens dus helemaal, hoegenaamd, helemaal niets. Daarom staat er ook dat deze dingen, ik kom er straks nog wel op, dat deze dingen niet in enige waarde zijn, vers 23, maar ze zijn tot verzadiging van het vlees. Ze geven de mens wellicht wat bevrediging, zo van ik hou me toch mooi aan de voorschriften enzovoorts. Maar niettemin laat het hart leeg. En waar het juist om gaat is dat onze harten gevuld worden. Wij zijn nou eenmaal aardenvaten. En of je ze nou aan de buitenkant beschildert of niet, ze blijven gewoon leeg. Ze zouden gevuld worden namelijk met, wat het maar wezen mag, hè. Laat ik het eenvoudig houden vanavond. Ze zouden gevuld worden met water, namelijk met het woord Gods. En als het wonder weer gebeurt, ja, dan krijgt hij alsnog een kater. Maar dat is plagiaat, dus ik had hem mee moeten nemen vanwege de helsoldaat in ons midden. Ken jij hem uit de hoofd of niet eigenlijk? Hoe was hij ook weer? Hij wilde geen sterke drank.
Hij wilde geen sterke drank.
Zijn heilsoldaat, geef mij maar een glas water. Ik dacht, als het wonder weer gebeurt, krijgt hij alsnog een kater. Ik vond het wel een mooi gedicht. Hij staat niet in de bundel van Johannes Bos. Maar in een alternatieve bundel. Die hoort niet iedereen van hem, maar het zijn prachtige dichten. Maar het mag dan humor zijn, het mag dan grappig bedoeld zijn, maar het bepaalt ons wel bij het grote wonder dat de Heer zou doen. Wanneer wij gevuld worden met water, namelijk het woord van God, zoals de vaten op de bruiloft te Cana in Johannes 2, zal blijken dat het water verandert in wijn. Namelijk het bloed des Nieuwe Testaments, om zo te zeggen. Het leven van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. Daar gaat het om. Het heeft niks te maken met de vorm of de kleur van de vaten. Ook zelfs niet met de grootte van de vaten. Het gaat er maar om dat ze gevuld zouden worden. Zie, en dat is een heel ander verhaal. En dat is ook wat in het Oude Testament wordt aangekondigd. Als gezegd wordt, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal uw stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven. Ik zal u een vernieuwde geest geven of uw geest vernieuwen in het binnenste van u. En woorden van gelijke strekking op meerdere plaatsen. Dat heet in het Nieuwe Testament gewoon wedergeboorte. Alleen dat was niet tot Nicodemus bedoel ik deze keer. Die Nico, was niet tot Nicodemus doorgedrongen. Maar niettemin, zo zit het wel. Dus, al deze dingen zijn schaduw der toekomende dingen. Maar het punt is nou natuurlijk dat die toekomende dingen inmiddels aangebroken zijn. En in het licht daarvan verbleken in elk geval de schaduwen. Hoe je dat ook keert of wendt. En daarna staat er, niet alleen welke zijn de schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Het lichaam is van Christus. Dat is datzelfde lichaam uiteraard als uit vers 9 en impliciet ook vers 10. Namelijk in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen in zijn lichaam woont al de volheid der Godheid. En waar wij dat lichaam zijn, of daar deel aan hebben, staat er in vers 10, gij zijt in hem volmaakt, in hem namelijk, die staat boven alle overheid en macht. Want dat is het idee, hij heeft immers de overheden en machten, vervolgens uit vers 15, overwonnen. Kortom, wij zijn in hem volmaakt. En de belangrijke gedachte die erachter steekt, die dringt gewoonlijk niet door. En vandaar dat het vers ook dikwijls, of de zin, tweede helft van vers 17, nogal wat verschillende commentaren en verklaringen krijgt. Maar de eenvoudige gedachte is deze, als wij deel hebben aan het lichaam van Christus, kortom, wij zijn Christus, om zo te zeggen, en het leven dat wij hebben is het leven van Christus, dan zou men toch begrijpen dat Christus niet onder de wet geplaatst kan worden. Of van de andere kant binnenkomend, als wij ons als gelovigen onder wet dan wel de wet laten plaatsen en ons leven is Christus, dan plaatsen wij dus Christus onder de wet, terwijl Christus juist degene is die ons van de wet verlost heeft en Christus is degene die staat boven alle overheid en macht. Zoals hier staat natuurlijk in vers 10 van Colossense 2. En als ik Efeze 1 maar weer eens naast zou leggen, dan is daar de gedachte dat wij die deel hebben aan Christus, met hem gezet zijn in de hemel en met hem geplaatst zijn boven alle overheid en macht enzovoorts. En daarmee ook boven de wet in elk geval. Want hoe je dat ook keert of wendt, wij zijn van Christus en niet de wet zou over ons heersen op geen enkele wijze, maar de genade zou heersen, of niet de wet zou heersen, maar de geest zou ons leiden, of nog anders, Christus zou ons leven. Of Christus zou ons leven leven, maar dan kan je hem ook omkeren, wij zouden het leven van Christus leven. En dat is een belangrijke waarheid. Iemand vroeg mij laatst, toen het ook hierover ging, die vroeg meteen maar, als dat dan zo vaak in de Bijbel voorkomt, want dat is toch opvallend, hè? Dat is een thema wat eigenlijk in alle brieven uitgebreid besproken wordt. Nou, de een wat uitgebreider dan de andere, maar het komt overal voor en inderdaad meestal uitgebreid. En de vraag was, als het dan zo overal zo uitgebreid voorkomt, hoe komt het toch dat dan zo weinigen dat verstaan en in de praktijk leren dat men geheel of gedeeltelijk onder de wet zal moeten leven. En mijn antwoord daarop is, want niemand stelt me die vraag nou, maar mijn antwoord daarop is, dat komt omdat men het alternatief niet kent. En dat maakt de uiteenzetting, dus ook van mijn kant, tamelijk problematisch. Ik mag het misschien niet zeggen, maar we hebben hier lange tijd iemand gehad die elke keer, elke avond dat ik hier sprak, erover viel. Dat was toen we nog in Hebreeën bezig waren, geloof ik. Die viel elke avond over dat ik altijd maar sprak over de wet. En dat we daar niet onder leefden. En mijn enige excuus is, ik kan het ook niet helpen als ik de Bijbel lees en erover moet spreken. Ja, het gaat daar nou eenmaal over. Het is het meest essentiële in het leven van de gelovigen, dat wij leren wat het alternatief is. Je kunt wel zeggen, niet onder de wet, maar hoe dan? Nou ja, hoe dan wil zeggen dat we inderdaad het woord Gods ons eigen maken, dat we het geloven, soms ben ik bang dat men heel de betekenis van geloven niet verstaat, dat we het ons eigen maken, dat het waar is en dat we daaruit leven, dat het deel wordt van ons denken, van ons gemoed, van onze persoonlijkheid, van ons wezen, of hoe je dat dan maar noemen moet. Daar gaat het werkelijk om. Waarheid is waarheid. De Heer zegt het, dus is het zo, dan leef ik uit. Het bepaalt mijn levenswandel, bepaalt de beslissingen die ik neem, de weg die ik ga, bepaalt mijn denken en al dat soort dingen meer. Dat is de bedoeling. Het woord Gods. Want dat sla ik dan voor deze keer maar niet terug, maar gewoon een bladzijde om. Het woord van Christus, Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat woord zou rijkelijk in ons wonen, verblijven is het woord. Wonen, definitief, permanent en voor altijd, want dat is wat het woord wonen in de Bijbel betekent. Zie? En dat zal onze gedachten bepalen, onze handelwijze bepalen en zo verder. Het is moeilijk om dat verder uit te leggen, maar ik weet uit de praktijk dat er velen zijn die weliswaar de Bijbel bestuderen of die Bijbelse waarheden kennen, maar bij wie het geen enkele functie heeft in het praktische leven. Men zet de knop om, men gaat zich nu bezighouden met de Bijbel. Men weet er dan weinig of veel of alles van. En daarna gaat men over tot de orde van de dag en dan gaat de schakelaar dus gewoon weer om. In de Bijbel staat, we zouden nederig zijn, toch? En Christus is onze rechter, we zouden dingen aan hem overlaten, enzovoorts. En daarna gaan we naar huis, de knop wordt omgezet en dan is het van, komen we op voor onszelf. En dan gaat zo allemaal maar niet, je kan niet over je laten lopen, enzovoorts. En daarna weer Bijbelstudie, knop weer om en dan is het liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, nederigheid en hoe het allemaal maar heten mag. We weten het heel goed, de teksten kent iedereen. Toch? Drink niet door. En zo meer. Ik ben er nooit op bedacht om daar verdere voorbeelden van te geven van dit soort dingen. Maar het gebeurt nou eenmaal. Het drinkt gewoon niet door. Het zijn twee verschillende dingen. Maar waar het nou juist om gaat, is dat deze dingen ons eigen zouden zijn. We zouden daaruit leven. Heel eenvoudig voorbeeld dan. Uit een halve bladzijde verder, Colossense 3. Daar staat in vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke motieven of bewegingen der barmhartigheid. Motieven of bewegingen wil zeggen dat het gaat om dat wat ons beweegt. En wat ons beweegt heeft van doen dus met hoe wij leven. Dat zijn onze bewegingen immers. Wat ons voortdrijft. Nou, dat is barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Ik lees hem altijd als verdragende elkander. Dat is een heel hen dus, hè, dragen. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand heen geklacht heeft, enzovoort. Kortom, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En zo zou het dus in de praktijk van ons leven eruit zien. Zo zouden wij leven. Niet met moeite, maar gewoon als een vanzelfsprekende zaak. Zo is de Heer tegenover ons, zo zouden wij zijn tegenover anderen. Dat is namelijk de nieuwe mens. Er is niks mee mis. Wij zouden navolgers van Christus zijn, is de simpele gedachte. En als u bang bent dat u er niet mee het leven doorkomt, dat het met u slecht afloopt als u zich zo gedraagt, dan kan ik u zeggen, nou, degene die ons zo voorging, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Wat wil je nog meer, mijn liefje? Ik zeg het maar heel gewoon. Dus Hebreeën 12, vers 2, waar dat uitgebreid staat. Zo, toch? Dat brengt je een heel eind. Dat wordt je niet altijd in dank afgenomen, maar dat is met alles wat je in het leven doet. Het wordt je niet in dank afgenomen. Door sommigen, door anderen weer wel. En dat is met deze dingen ook zo. Ik zeg altijd maar zo, als je echt je wil laten leven door anderen, moet je goed uitkiezen wie die anderen zijn. Maar in de praktijk lukt het je toch niet. En dus kun je beter gewoon leven zoals je denkt dat je moet leven. En dan dus neem je de Heer als voorbeeld. Daar heb je dan ook zekerheid aan. Dan hoef je het niet zelf te bepalen. Je hebt de Heer als voorbeeld. Toch? En wat anderen daar dan van zeggen. Sorry, beter voorbeeld dan de Heer zelf is er niet. Toch? En dan heb ik het nog niet eens over het loon dat wij daarvoor zullen ontvangen. Want zo is het dan ook nog natuurlijk. Zie? Maar men zal dat leren verstaan. Hoe namelijk wij geleefd zouden worden door het woord Gods. Of beter, hoe wij geleefd zouden worden door Christus in ons. Dan wel door de geest in ons die ons zou leiden enzovoorts. En dat is een heel goed alternatief voor de wet. Nou ja, ik mag het niet eens zo zeggen. Ik moet gewoon zeggen, dat is het alternatief wat ons van Gods wegen is aangereikt. Omdat de wet nou eenmaal zwak is. En dat is nog zwak uitgedrukt. Want hij is onnuttig, onprofijtelijk. En hij doet de zonde toenemen. Dus dat schiet ook niet echt op. Zie. En daar heeft de apostel het hier over. Wij zouden Christus niet onder de wet brengen. De mens filosofeert. Maar dan zijn we terug weer in hoofdstuk 2 vers 8. De mens filosofeert en bedenkt zelf van. Het moet toch zus en het moet toch zo. En we zouden toch dit en dat. En vooral de christelijke filosofie zegt dan, een mens heeft toch een wet nodig, heeft toch regels nodig waaraan hij zich zou houden in het leven, met vaste dingen enzovoorts. Maar de Bijbel zegt, ja, dat is wel zo, maar dat is niet de wet. Dat zijn niet dingen die van buitenkant opgelegd worden, maar het gaat om dat wat in het hart geplant is. En dat zal daar in het hart ook opgroeien en vrucht dragen. Met woorden min of meer van Jacobus, maar ook van de apostel Paulus. Kortom, wij zijn van Christus. En overal waar gesproken wordt in de Bijbel over dat wij leden zijn van het lichaam van Christus, gaat het er inderdaad om dat dat leven van Christus ook daadwerkelijk tot uitdrukking, tot uitwerking zou komen in de leden van dat lichaam. Niet wet, niet zwakke beginselen, niet eerste beginselen der wereld, ook niet ethiek of filosofie of iets dergelijks, maar gewoon Christus in ons. Dat is waar het over gaat. En wij zouden dat leven niet onder de wet plaatsen. Wat de apostel schrijft aan de Galaten is in dat verband heel duidelijk. Die zegt gewoon dat als men zich onder de wet stelt, dan is men van de genade vervallen en dan is Christus niet nut. Althans niet voor het praktische leven. Ik vind het verbazingwekkend dan ook dat velen, juist en vooral ook in evangelische kring, denken dat ons leven bepaald zal worden primair door de wet. En waar wij niet aan de wet kunnen voldoen door omstandigheden, nou ja, daar ontvangen wij genade. Zodat we toch uit genade zalig worden, is dan de filosofie. Want ja, je bent evangelisch of je bent het niet. Niet waar? Dus je wordt uit genade zalig. Maar niettemin zou je toch zoveel mogelijk uit de wet moeten leven. Ik heb het meerdere malen horen vertellen. En het is een tamelijk vaste gedachte. Die in evangelische kringen inderdaad heerst. Maar zo, en of men het uitspreekt, dat is weer een ander verhaal. Maar waar men uitspreekt wat de normen zijn voor het christelijk leven, komt altijd dit verhaal. De wet. En dan vraag je waartoe dan de genade? Nou, dat is voor daar waar we ons niet aan de wet kunnen houden. Maar dat is natuurlijk een groot misverstand. Het beginsel is genade. Daar leven wij nou juist uit. Dat zou ons leiden en ons leven bepalen. Die twee dingen verdragen elkaar niet. En de Bijbel zegt het ook vele malen. Glashard stelt het tegenover elkaar. Het is of dit of dat. Beide kunnen niet. Alleen.
Genade en vrede.
Daar heb je zoiets, hè?
Ik bedoel, waar men werkelijk de genade leert verstaan, daar heeft men, dat is het automatische gevolg van misvrede.
Ja, dat is het nou juist, ja. Nou ja, we hebben het toch wel over, ook naar aanleiding van Colossense 3, maar het is, het is natuurlijk niet te doen om in een paar versen even te zeggen, kan ik wel doen, maar overtuigend is het nooit. Het neemt altijd veel meer tijd om zich die dingen eigen te maken. Maar het heeft dus niet te doen om met de behulp van een paar versen even te laten zien dat dat zo is. Maar ieder die ooit die nieuwtestamentische brieven gelezen heeft, nou de evangelie mag net zo goed hoor, maar bij voorkeur de nieuwtestamentische brieven gelezen heeft, weet dat inderdaad, als ik het populair zeg, de apostelen de vloer aanvegen met de wet. Ik weet zo gauw ook geen sterkere uitdrukking. Het wordt tegenover elkaar gesteld. Mozes tegenover Christus. Door Mozes is de wet gekomen, genade en waarheid. Let op het woord waarheid erbij. De wet, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En ze vullen elkaar niet aan of op. Ze vervangen elkaar. Het is of het een of het ander. Zie? Het zijn twee mogelijkheden. En we hebben al die uitspraken over, laat ons de genade vasthouden. Of zie toe dat niemand verachteren van de genade. Je leest nooit wet in dat verband. Toch? Integendeel. En waar het gaat over wet of oude verbond of hoe het maar heten mag, gaat het altijd over de zwakheid daarvan, de onprofijtelijkheid daarvan, de vernietiging daarvan, de ontbinding daarvan, de verlossing daarvan en verlossing van de vloek daarvan enzovoort. Een juk wat niemand kan dragen. En noem maar op. Hoe je die dingen met elkaar kunt mengen is mij volkomen een raadsel. En ik denk, maar dat is natuurlijk een arrogante uitspraak, ik weet het, maar ik denk het echt. Ik denk dat het dus een laat ik maar zeggen, schandalig gebrek is aan gewoon eenvoudige, ik bedoel niet diepe, ik bedoel gewoon eenvoudige kennis van het evangelie. Want zulke diepe waarheid is dat ook niet. Een kind kan begrijpen dat genade tegenovergesteld is van wet. Kun je gewoon op de zonderschool uitleggen. Of het verstandig is, weet ik niet. Om het aan kinderen uit te leggen. Goed, denk er maar over na.
Hij zou het maar kunnen toetsen in ieder geval.
Ja, natuurlijk wel, ja. Je zou erbij moeten vertellen dat het toch nuttig is dat als je een kind bent, een onvolwassen bent, dat je toch maar houdt aan de voorschriften die de ouders stellen. Maar niettemin, je kunt ze best vertellen dat het de bedoeling is dat ze later toch leven volgens de beginselen. Niet die hun opgelegd worden, maar die in hun harten wonen. Dat ze eigen beslissingen moeten nemen en eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Maar je kan het aan een kind uitleggen, toch? Waar genade is, daar werkt wet sowieso niet meer. De wet krachteloos. Dat kan niet anders. Nou goed, hele bijbelboeken gaan over niks anders dan dat. Dus nou ja, laat ik dat maar. Ik zal het maar weer laten rusten. Maar het is iets waar ik persoonlijk, zorg van heb of verdriet over heb of hoe je dat maar zegt. Dat inderdaad men zelfs deze meest eenvoudige Bijbelse waarheden niet meer kent. Het evangelie is juist de prediking van genade aan degenen die onder de wet leven. Of die onder wet leven. Eerste beginsel der wereld. En dus die religieus zijn enzovoorts. We zijn ervan verlost. Door de genade Gods, waarmee hij, het gaat over zelfs over de rijkdom van zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Sterker kun je die dingen toch niet zeggen. Je leest toch nergens iets over de rijkdom van de wet waarmee hij overvloedig is geweest over ons?
Of wij zijn gedaan geworden.
Ja, bijvoorbeeld. Of naar de werken des vlees of iets dergelijks. Het is gewoon klinkklare nonsens, hè? En over heiligmaking des vlees hebben we het ook al eens gehad. Bestaat dus ook allemaal niet. Ik bedoel, alleen al de uitdrukkingen. Verzin ze dan, noem dan eens een tekst. Je komt er niet en toch houdt men eraan vast. Eenvoudig omdat men aan de andere kant niet bereid is, want zo werkt het, niet bereid is navolger van Christus te zijn. En daarom wordt de figuur van Christus en van de Heer Jezus en zijn leven en zijn persoon, zijn wezen, wordt verbasterd, dat wil zeggen, er worden allemaal vreemde dingen over hem verteld, enzovoort. Men kent hem niet, want het punt is, als men hem zou kennen, zou men hem moeten navolgen. En dat is wat men niet wil. Dat is waar het altijd over gaat. Men dringt dat weg. En omdat men het niet wil, omdat men het wegdringt, leest men weliswaar de Bijbel, maar ziet het gewoon niet staan. Toch? Nou, daar heb ik talloze voorbeelden van in gedachten. Maar laat ze maar weer voorbij gaan. Van hoe men bepaalde leringen baseert op een bijbeltekst. En als ik die bijbeltekst lees, dan zie ik daar dikwijls iets heel anders staan. En heel vaak zelfs het tegenovergestelde. Toch? Komt veel voor, hoor. Echt waar. Teksten als hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Zo van, je kan het niet weten. Die las ik ooit nog eens in het zoeklicht, maar dat is jaren terug. Zo van, wij weten dat niet, broeder. Dat was de vraag. En dan kwam een antwoord. En het antwoord was ongeveer dit. Wij weten het niet, want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Maar de volgende zin is, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dus hoe misbruik je zo'n vers? Zelfs als je het op moet schrijven, zal ik maar zeggen, moet je hem even opzoeken. Om hem netjes over te schrijven, dan zie je toch de volgende zin ook staan. Doch God heeft het ons geopenbaard. En Terlinde zou ik niet meer noemen, maar ik ken dus een dominee, een hof, Maar die zegt, het mooiste Bijbelboek vind ik Prediker, want daar staat dat je God niet kunt kennen. Die zal maar predikant zijn, zeg. Nee? Want daar staat dat je God niet kunt kennen. De tekst die jij bedoelt, daar staat dat je God niet kunt ontdekken, niet kunt uitvinden. Zo van, je kunt hem niet leren kennen op eigen krachten, door menselijke filosofie, door onderzoek of wat dan ook. Maar wat er ook staat, is dat men hem wel kan kennen, maar dan moet je gewoon naar hem luisteren. Niet filosofie bedrijven, alsnog even commentaar dan op Filippenzen 2 vers 8... He? Niet filosofie bedrijven, niet zelf al bedenken, zo kom je niet bij God, zo leer je God niet kennen. Want het klimt niet op in het hart van de mens en in zijn denken. Maar God heeft het ons geopenbaard. Natuurlijk zijn de wegen en oordelen Gods onderzoekelijk en onnaspeurlijk. Maar dat staat aan het eind van 11 hoofdstukken, de eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief, waarin de apostel uitgebreid verklaard heeft wat die wegen en oordelen God zijn. En aan het eind ervan zegt hij, nou, daar zou je toch echt zelf niet opgekomen zijn. En dus ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk. De wegen Gods niet, maar het woord Gods wel, dat is doorzoekelijk en naspeurlijk. En dat zouden wij ook doen, opdat we hem zouden kennen. Hoeveel schriftplaatsen wil Nico hebben? Dat is niet de mus, maar die andere dus. De Terlinde. Hoeveel schriftplaatsen had hij gehad willen hebben waar staat dat men hem zou kennen en kan kennen? Maar niet door filosofie of theologie of ethiek of wat het maar wezen mag. Maar gewoon door de Bijbel te lezen. En er zich voor open te stellen. Zo zit dat. Maar wat ik wilde zeggen alleen maar is dit, dat als men er zich niet echt voor openstelt, ja goed, dan blijft men dus altijd met wet zitten. En in het gunstigste geval, als het al resultaat heeft dan heeft het tot resultaat dat men vroom wordt en dus zich onder de wet dan wel de wet plaatst. Want dat gaat buiten het hart om. Daar hoeft men zich niet aan uit te leveren. Dan hoef je alleen maar aan bepaalde verplichtingen te voldoen. Maar ja, voor de rest blijf je dan ook net zo leeg als dat holle vat natuurlijk al was van oorsprong. Zo werkt het nou eenmaal. Denk er maar over na.
Je hebt de dankbaarheid is voornamelijk gebaseerd op de tekst uit Matthäus 7, vers 16. En de vruchten zult gij herkennen. Lees men ook een druif van doorn of vijgen van distelen.
Ja.
Daar baseert men dus weer een dankbaarheid op uit Romeinen 12, vers 1 en 2.
Ja. Ja, maar het zijn uitspraken over de werken des geloofs. Ja. Maar het zijn werken of daden of vruchten die voortkomen niet uit de wet. De wet brengt geen vrucht voort. Maar het zijn vruchten die voortgebracht worden door het licht. Efeze 5, of door de geest. Galaten 5, of door het woord. Jacobus 1, toch? Of door de bekering. Dat was Johannes de Doper. Brengt dan vruchten voor der bekering waardig. Was niet de wet. Want om onder de wet te leven hoef je niet te bekeren. Als je echt bekeert, dan keer je af van de wet. Dat is bekering. Vraag dat maar na aan Paulus de Jood. Nou ja, Saulus van Tarsen. Toen die tot bekering kwam, toen keerde hij zich af in de praktijk van deze zwakke beginselen. En dan de Galaten schrijft hij, hoe is het mogelijk dat jullie zomaar weer terugkeren tot die zwakke beginselen? He? Maar goed. Nee, natuurlijk kent de Bijbel werken. Natuurlijk is dat zo. De bekende goede werken, maar ze komen voort uit dat wat in het hart woont. En daar gaat het om. Dat is vrucht namelijk. bij dit soort dingen terechtkom, denk ik altijd aan de uiteenzetting van mijn vader. Die zei dan, die had het dan over het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom. Dat moet hij uit een Engels boekje gehaald hebben, denk ik. Want het verhaal was dan, nou ja, aan een kerstboom hang je cadeautjes. Heb ik nooit meegemaakt dat in Nederland dat dat gebeurde, maar dat was wel het verhaal. Aan een kerstboom hangen de cadeautjes. Maar ja, die kerstboom is morsdood. Daar hangen cadeautjes aan. En gaven. Enzovoort. Ook eventueel gebruikte hij dat als illustratie van de geestelijke gaven uit Eerste Korinthebrief bijvoorbeeld en andere plaatsen. Zo, en hij zei altijd, maar gaven zijn geen beeld van geestelijk leven, van leven. Ze zijn geen uitdrukking van leven, zijn er niet de vrucht daarvan. En spreken in tongen is niet een bewijs van dat je vervuld bent met de geest, hoor. En die andere gaven eventueel ook niet. Het gaat om vruchten. En daar had hij de kersenboom voor, hè? De kersen aan de kersenboom. Die werden er niet ingehangen van buitenaf, maar die kwamen voort van binnenuit. En dat is leven.
Nou, dat is precies hetzelfde misverstand wel. Ze citeren tegen mij steeds dan naar de hoogste gaan.
Ja.
En dan houdt het op.
Ja.
Zegt Paulus, dat vind ik best, maar dan wijs ik je weg die uiteindelijk.
Ja, ja. Ja.
Dat
leest men niet eens, nee. Men zou streven naar de hoogste gaven, want dat is het einde van 1 Korinthe 12. En dan 1 Korinthe 13 begint met, maar ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Ja. En daar heeft hij het over liefde, als de vrucht, niet de gave, als vrucht van de geest. Dat wat voortkomt uit een levende geest. Dus uit het leven dat wij hebben ontvangen. Dat is waar het werkelijk om gaat. Nou goed. Maar omdat men dat alternatief niet kent, en dat is weer omdat men zich er niet aan overgeven wil, omdat men niet echt zich eigen wil maken, en terugschrik voor de consequenties. Kortom, omdat men het alternatief niet kent, valt men altijd terug naar wet. Ja, de uitwendige dingen. Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen voor te geven, want de mens is nou eenmaal een soort kuddedier. Hij is geneigd zich te laten leven door anderen en hij is geneigd te voldoen, althans te proberen te voldoen aan verwachtingen die anderen van hem hebben. En ik zeg niet dat het verkeerd is, ik zeg wel dat dat niet de hoogste vorm is van leven. Wij moeten namelijk leren om te voldoen. Nou, laat ik het meteen goed zeggen. Wij zijn kinderen Gods. Wij zouden proberen te voldoen aan de verwachtingen die de Heer zelf van ons heeft. Het is zijn leven in ons. En de niet-christelijke variant wil ik u ook wel geven. Die zou je dan ergens anders moeten zoeken in de Bijbel. Maar de gedachte is dat we inderdaad zouden doen wat ons hart ons ingeeft. Ook als we geen gelovigen zouden zijn en niet ons zouden laten leven door anderen die ons van alles voorschrijven en van alles van ons verwachten en teleurgesteld of boos zijn als we er niet aan beantwoorden. Van de weeromstuit zouden wij aan elkaar dus ook niet dat soort eisen stellen. Als u begrijpt wat ik bedoel. We hebben ook geen verwachtingen van anderen. Het gaat erom wat de Heer van ons verwacht als gelovigen. Dat we hem zouden dienen op de wijze die ons eigen is, zal ik maar zeggen. Van binnenuit. En dan, want dat is inderdaad geestelijk en christelijk leven. Dat is het leven van Christus in ons. Dat in onze harten werkt, enzovoorts. En dat, of we dan voldoen aan de verwachtingen van anderen. Ja hoor, dat doen we dan ook. Maar het is maar de vraag wie die anderen zijn. Zie? Dus, het lichaam is van Christus. Wij zouden ons dat realiseren. Wij zouden er niet mee met onze levens maar doen wat wij willen. Dat wil zeggen, naar ons eigen goeddunken of naar onze eigen filosofie, zoals genoemd in vers 8. Maar wij zouden inderdaad het leven van Christus leven. Wij zouden niet overheerst worden, vers 18 komt het dan, hè. Dat niemand u overheersen, want dat komt er dan nog eens bij. Je zou je moeten voorstellen, aan de ene kant, al die eisen die mensen aan elkaar stellen, alles wat men van ons verwacht, zo van, we moeten dit en we moeten dat, en niet zus en niet zo, maar stel nou voor dat we zo ongeveer alleen op de wereld waren, of leefden als beduïnen ergens te midden van een woestijn. Kortom, als er geen omstanders zijn, als er geen andere mensen zijn die überhaupt iets van ons kunnen verwachten, er zijn geen andere mensen, wat dan? dan blijkt dat beginselen als wet zelfs helemaal geen enkele betekenis meer hebben. Dan kun je doen wat je wil. Als je alleen op de wereld bent, kun je doen wat je wil. Zonder anderen lastig te vallen, is niemand die wat van je verwacht. Hoe richt je dan je leven in? Wat doe je er dan mee? Dan moet je toch overnieuw beginnen, wat anders zien uit te denken. Wat lukt je nooit. Want wat dan alleen nog overblijft, is God dienen op een of andere wijze. Nou, ik weet wel dat Abel niet helemaal alleen op de wereld was, maar hij wist wel hoe je God moest dienen. Toch? Dat komt toch echt wel. Daar is nog wel wat voor te vinden. Toch? En alleen al het idee dat we aan hem zouden denken, dat we ons door hem zouden laten onderwijzen, zijn waarheid in ons hart zouden opnemen, enzovoort. Dat kan, er zijn geen omstanders bij nodig, daar hoef je niet voor in een ingewikkelde en overbevolkte samenleving te leven of wat dan ook. Zie, dat blijft dan toch over. Want het punt is dat al die andere dingen die ons opgelegd worden, inclusief religiositeit en dus vroomheid, komt altijd bij anderen vandaan. We laten ons dat opleggen. En daarom staat er, dat dan niemand u overheersen. Naar zijn wil. In nederigheid. Dat wil zeggen, dat men geneigd is inderdaad te voldoen aan de wil van anderen. En binnen godsdienstige kring aan de wil van voorgangers. Hè? Of die nou de paus is, of zo heet, of zich zo gedraagt, dat doet weinig ter zake. Maar zo werkt dat ongeveer.
Speelt het geweten daar een rol in?
Nou, dus of het geweten daar een rol in speelt, kan ik niet in één keer met ja of nee beantwoorden. Dat probeer ik altijd namelijk, met ja of nee. Maar dat lukt me niet, omdat we dan eerst moeten definiëren wat geweten is. Ja, wat wij geweten noemen namelijk, gek genoeg, nee, niet gek genoeg, dat logischerwijs is het zo, wat wij geweten noemen, gewoonlijk is namelijk niet ons geweten. Dat heet in de Bijbel niet geweten, maar gewoonte. En helaas is het woord gewoonte bij gelegenheid vertaald met geweten in de Bijbel, ten onrechte. In de eerste Korinthebrief is dat. De gedachte is namelijk dat wij zogenaamd, want we noemen dat zo, last krijgen van ons geweten, als we niet voldoen aan de verwachtingen die anderen van ons stellen, of aan de verwachtingen die wij van onszelf hebben. We breken met eigen regels, we overtreden onze eigen regels en we krijgen last van geweten, noemen wij dat. Dat is niet zo, we hebben last met onze gewoonte. En sommigen hebben een gewoonte des afgods tot nog toe en moeten zich dus als christenen verre houden van alles wat maar met afgoderij te maken heeft. Dat is omdat ze gewend waren, dat is wat een gewoonte is immers, omdat ze gewend waren afgoden te dienen. Wel nu, ze zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, maar omdat ze een gewoonte des afgods hadden tot nog toe, moeten ze zich er nu verder van houden. En andersom zijn het, die hebben nooit afgoden gediend, hebben geen gewoonte des afgods en eten dus gewoon vlees wat aan de afgoden geofferd is, want hoezo afgoden? En wij zijn geneigd te zeggen, die laatste krijgt geen last van zijn geweten, de eerste wel. Maar het is niet het geweten. En daarom kan ik die vraag niet beantwoorden. Het geweten, wat de Bijbel zelf het geweten noemt, heeft van doen niet met gewoonten die we aangeleerd hebben, of met ideeën die wij geleerd hebben, maar heeft van doen met ideeën die wij wel hebben, maar die van nature ingebakken zijn. Dat is software die erin zit, zou ik maar zeggen. Hoe kun je zoiets uitleggen tegenwoordig? Ja, want ik zeg wel, wij zijn een hol vat. Daarna moet ik u zeggen, dat is wel zo, maar bepaalde beginselen zijn wel degelijk ingebakken. Ingeschapen, sorry. Hè? Nee, dat zijn niet de eerste beginselen der wereld. De eerste beginselen der wereld in de Bijbel zijn wetten. Dus dat we de mens uitdenken. Zegt, zo moeten we leven. En dat is het niet. Waar ik het over heb, is over... Maar het is wat lastig om het uit te leggen. Snel. Moet ik het al proberen. Waar ik het over heb, is dat wij van nature Nou ja, misschien niet als we in de wieg liggen, want daar zijn we ons niks bewust. Maar zodra we tot bewustzijn komen, hebben wij ideeën over rechtvaardigen. Dat zoiets bestaat als rechtvaardigheid. Dat zoiets bestaat als waarheid. Nou ja, bij sommigen is dat minder sterk dan bij anderen, maar officieel zit het erin. Een begrip als liefde, dat zijn die begrippen die, die in de filosofie trouwens altijd ter discussie staan. En het is zo, omdat men weet dat het heel belangrijke, heel elementaire begrippen zijn, maar het vervelende is dat men er geen definitie van heeft. Men kan niet zeggen wat dat is. Wat is rechtvaardigheid?
Vaardig om in het recht te verschijnen.
Ja goed, maar wiens recht? Ik bedoel, wie maakt dat uit? Wie is dan die rechter? Men weet het niet. Toch? En hier op aarde, ja, wat is recht? Dat is heel betrekkelijk. Bovendien, waarheid, ja, wat is waarheid? Dat is de bekende vraag, hè? Wat is waarheid? Geef eens een definitie. Wij hebben er een. Ja, Christus. Wat is liefde? Dat is nog zo, wat is liefde? Je weet wel. Honderden, misschien wel duizenden van die prentjes, van die cartoons met liefde is. En dan komt er zo'n kreet met een plaatje erbij. Dat kan omdat men het niet echt definiëren kan. Maar het punt is dat de begrippen zelf zijn heel elementair, zijn basisbegrippen in onze leven. Het hoort bij onze natuur, het moet ergens zitten. En de gedachte is dat wij in ons leven de inhoud van deze begrippen zouden vinden. Zo ongeveer zit dat. Ik zeg al, ik kan het niet in een paar woorden uitleggen. En als je vraagt hoe kom je erbij, dan wordt het nog ingewikkelder. Maar zo ongeveer steekt het in elkaar. Dat is wat de Bijbel geweten noemt. Wij weten dat er een God is. Maar wie is dat en wat is dat en wie of wat verstaan wij eronder? Wat maakt het uit? God, liefde, waarheid, gerechtigheid, er zijn nog wat van die begrippen wellicht. En wij hebben geen moeite ermee, wij zijn gelovigen, want wij hebben gevonden wat de mens geacht wordt te zoeken in dit leven. En in het geweten zit dus de basis van waarmee we onze levens zouden vullen. Het zoeken naar de inhoud van deze begrippen namelijk. En onvermijdelijk, deze begrippen alle, die kunnen wij heel kort definiëren. Toch? Wat is waarheid? Christus. Wat is liefde? Christus. Wat is gerechtigheid? Wat is God? Het is allemaal hetzelfde antwoord. Een hele sterke overigens. En waar ik het vandaan heb, dit soort dingen, kan ik u wel even bron noemen, maar heel in het algemeen. Enerzijds de Griekse filosofie, oude Griekse filosofie, met name de Platonische ideeënleer, de ideeënleer van Plato, die zei precies hetzelfde. Die zei, een mens kent bepaalde begrippen, maar hij kent er de inhoud niet van en wat hij dus... Wat is dus mee bezighoudt, alleen dan gaan we filosofie bedrijven, is proberen al redenerend, want dat is wat filosofen doen, die begrippen te beschrijven en dus uiteindelijk er een definitie van te geven. En dat komt er niet. En de Joden zeggen, de Joodse bron, dat is de andere bron, de Joodse theologie of filosofie of Joodse wijsheid zegt in wezen precies hetzelfde. Maar die Joden vertellen het altijd op een wat makkelijker manier, zodat je het ook op de zonderschool bij wijze van spreken kunt vertellen. De Joden zeggen, het is ongeveer zo dat als een mens geboren wordt, dan komt hij uit de hemel, daar hebben ze ongelijk in, maar vooruit. Maar dan komt hij als het ware uit de hemel, God doet de mens geboren worden, maar terwijl de engel de mens wegbrengt naar de aarde, wordt hem onderweg de Torah, de wet, voorgelezen. En daarna wordt zo'n mens op aarde geboren, met als gevolg dat hij op aarde is en om zich heen kijkt en denkt, er was nog wat, maar wat was dat nou ook alweer? Want dan is hij vergeten dat hem de Torah is voorgelezen. En het idee is dat het leven van de mens dan vervolgens tot doel heeft het zoeken, het onderzoek van de Torah. Maar met de achterstekende gedachte, hij wist het, hij heeft het gehoord, maar hij moet het hier alsnog zien te vinden. Dat is de bedoeling. Maar in feite is dat hetzelfde als de ideeënleer van Plato. De gedachte is namelijk dat de mens bij hier op aarde is en weet dat er iets was, er is iets. Nou, dat is een geweten.
Sluit daar Romeinen 1, vers 29
Over dat geweten, jazeker. Ja, zeker. Ja, daar gaat het helemaal over. Mensen die van nature doen de dingen die er wet zijn, wil zeggen dat er toch mensen zijn die van nature zoeken waarheid, gerechtigheid, liefde. En wat ze dan vinden.
Ja, maar je spreekt
hier is God.
Over met het geven van God kennelijk in hem openbaar.
Ja. Oh, ik zat een hoofdstuk verder al. Ja, ik zat al in hoofdstuk 2. Ja. Ja.
19 en 20.
Ja.
Zonder eigenlijk verder met dingen.
Ja.
Want dan zegt hij in de 20e vers. Omdat de onzinnelijke dingen dus al uit de natuur
ja.
Eigenlijk. Het zijn allemaal dingen die je zegt. Het is zo moeilijk te definiëren wat te weten is.
Ja.
Maar toch krijg je dan verschillende dingen aangereikt, denk ik. Die dan toch samen dat geweten. In ieder geval beïnvloeden. Maar in hoeverre
ja.
Dat dan dat geweten uitmaakt. Ja, dat.
Ja, het idee is dan dat zoals gezegd, de mens is een halfvat. Dat blijf ik ook gewoon zeggen, omdat de Bijbel het ook zo zegt. Maar het neemt niet te min weg dat er in de mens een bepaalde kern is. Dat heet het geweten. En dat is de voedingsbodem eigenlijk, want dat zou moeten zijn, voor de ontwikkeling van de mens. Dat wil zeggen, hij neemt van alles in zich op, er komt van alles tot hem. Maar het zou daarop aan moeten sluiten. Het zou antwoord moeten geven op de vragen die de mens van nature heeft. En die vragen, die weet men wellicht niet bewust. Maar er zijn natuurlijk mensen die daarover nagedacht hebben. En er ervaring mee hebben. Die zeggen, nou het is dit. Namelijk, de inhoud geven aan deze begrippen waarvan we weten dat ze bestaan. Maar we weten tegelijkertijd dat ze hier in dit aardse leven eigenlijk niet voorkomen. Niet als ideaal, zal ik maar zeggen. We komen een eind met liefde, maar wat het echt zou moeten zijn, weten we niet. We komen echt met waarheid, maar echt de waarheid, weten we niet. Zie, we komen een eind met gerechtigheid, maar echt recht bestaat hier natuurlijk niet. Maar men zegt dan, men zou er naar streven, enzovoorts, maar men vindt het niet. Ik zeg, nee, het is andersom. Wij zouden die begrippen leren verstaan, en we zouden ze verstaan, doordat God ze openbaart aan ons. En voor zover de natuurlijke mens de natuur beziet en onderzoekt, zou hij uit de wetmatigheden uit de natuur moeten komen tot kennis van wat liefde is. Dat is kruisbestuiving, broeder, maar laat me zitten. Dat bedoel ik echt. Liefde is gemeenschap. De hele natuur, de hele schepping als zodanig draait daarop. Als er geen gemeenschap is, dan is morgen alles dood. Dan is er geen leven. Dus een belangrijk onderdeel van de waarheid, maar daarmee ook van liefde. Maar liefde en waarheid zijn sowieso, en gerechtigheid trouwens, allemaal begrippen die recht uit dezelfde bron komen, zal ik maar zeggen. Maar goed, wij zeggen dan, in het licht van het Nieuwe Testament, komt allemaal voort uit God zelf. En liefde gaat de ene kant op, rechtvaardigheid de andere kant op en waarheid weer de andere kant. Maar niettemin komt het voort uit dezelfde bron. Dan hebben ze dezelfde genetische eigenschappen, zeg ik dan altijd maar voor het gemak. Maar zo is. Maar ik zal u nog iets heel anders vertellen. Vooral als u dit te abstract is, zal ik u het anders vertellen. Het verschijnsel is namelijk dat, ik zeg het ook heel vaak, dat hoe dan ook, als een mens de waarheid hoort, en ik bedoel de waarheid met hoofdletters, dan reageert hij erop. Nou, tenzij hij het hoort voor de 100.000ste keer, of voor de 3de keer, 4de keer, dan heeft hij al geoefend in en niet meer op reageren. En zo schroeit hij zijn geweten toe. Maar niettemin, als een mens de waarheid hoort, zal hij het ook ogenblikkelijk als waarheid herkennen. Tenzij hij dan zich al geoefend heeft in, ik wil die waarheid helemaal niet weten, want het heeft te veel consequenties. Maar dat is de normale gang van zaken. En daartoe dient het geweten. Het is als het ware het eitje, nou ja, daar gaan we weer. Het is als het ware het eitje dat van Gods wegen bevrucht zou worden, zal ik maar zeggen. Het komt tot elkaar, onvermijdelijk. Tenzij het tegengehouden wordt. Dat is het idee. Ja, het punt is, ik kan u niet één bijbeltekst noemen of twee waarin dit soort dingen staan. Ik kan wel uit mijn hoofd citeren uit Spreuken, maar ik weet niet precies meer welk vers het is. Dankjewel Jan, ik hoop al op je. Wat staat er dan, Jan?
20 vers
27. Ja, ik wilde even weten of je hetzelfde dacht als ik. Maar inderdaad, dat klopt, ja. Spreuken 20 vers 27. Daar staat in de vertaling de ziel des mensen. En ik moet meteen zeggen dat dat in elk geval verkeerd is. Ziel is nefesh, dat komt honderden keren voor in het Oude Testament. En is de levenswandel van de mens. Dat is het dus niet. De vertaling met geest zou ook niet goed zijn, want dat is het woord ruach in het Hebreeuws. Normaal, heel normaal, veel voorkomend woord, dat staat hier ook niet. Hier staat het woord neshama. En het probleem daarvan is dat men het de andere keren dat het voorkomt vertaalt met adem, omdat dat kan. Omdat het uitkomt. Maar men zou het dan hier ook zo moeten vertalen en dat lukt ze nou niet. De eerste keer dat dit woord hier vertaald met ziel, het komt maar 7 keer voor trouwens hoor. Maar de eerste keer dat het voorkomt is in Genesis, waar staat dat God in de mens formeerde uit stof van de aardbodem en hij blies in hem de adem, is het dan vertaald, des, of eigenlijk de adem der levens. Dat is vertaald met adem, omdat het daar kan, maar er staat neshama, en dat is niet normaal adem. Kan het zijn, maar dan is het symboliek, en dat was het uiteraard. Maar wat daar gebeurt, is dat daar de mens leven ontvangt van Gods wegen en daarmee zo'n stukje, zo'n klein beetje van wat men wel noemt de goddelijke natuur. Moet er voorzichtig mee zijn, want dat is het natuurlijk niet. De goddelijke natuur hebben wij ontvangen door wedergeboorte. Anderen noemen het een Gods besef. Dat is de Calvinistische variant. De mens heeft Gods besef in zich. Dus ingeschapen Gods besef. Prachtige traditionele uitdrukking. Nou, dat is het ook, maar het is gewoon het geweten. Want lees maar mee. Natuurlijk, het hoort bij het leven wat God in de mens geeft. Het levensbeginsel als zodanig. Een mens leeft omdat hij neshama heeft. En, bovendien, dat is van God afkomstig. God geeft alle mensen immers het leven, zegt Paulus. En de adem en alle dingen. Dat is in Handelingen 17. Nou goed, maar ik zal u het vers laten lezen. Er staat, dus de neshama, want zo lees ik hem dan maar, dan doe je het in ieder geval niet fout. De neshama des mensen is een lamp des heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Het eerste probleem is, de neshama van de mens is een lamp des heren. Van wie is het ding nou, van de mens of van de heren? Van wie is het leven dat de mens ontving, wat Adam ontving, toen God in hem de neshama, want dit woord is het, ontving? Van wie is dat leven? Ja, van beide uiteraard, maar blijft in de eerste plaats des Heren. Zie? En wat doet die neshama dan? Dat is gewoon de functie van het geweten dus ook, hè? Zit daaraan vast. Wat doet die neshama? Die doorzoekt al de binnenkameren des buiks, dat wil zeggen, die doorzoekt het hart, de inwendige mens. Dus die doorzoekt wat in de mens is. Die is een criticus, een oordeler, der gedachten heet zoiets.
Geestelijk geweten.
Ja, dat is wat geweten is. Dat andere, dat is niet geweten, dat is gewoonte. Dit is veel abstracter en veel statischer bovendien ook. Een geweten, wat wij geweten noemen, dat is een ding wat gevormd wordt. Door opvoeding, door omstandigheden, door gewoonte. En hoe meer vaste gewoonte iemand heeft, hoe meer last hij krijgt van zijn geweten. Als je wat doet wat buiten de regeltjes valt. Daarom als je geen vaste gewoonte hebt, heb je ook nooit last van je geweten. Nou ja. Minder. Vooruit laat ik het weer iets terugdraaien dan. Maar ik ga het mij om de beginselen. Maar hier gaat het om iets wat van Gods wegen werkt in het binnenste, in het hart dus. In het binnenste van de mens. En dat is wat geweten werkelijk is. En dat geweten is dus als het ware de voedingsbodem, het eitje. De voedingsbodem waarin het woord Gods geplant zou worden. U weet wel, wij zouden met vrijmoedigheid het woord Gods in ons hart laten planten. Is daar dan goede aarde inderdaad? Ja, zolang het niet verziekt is geworden, wel, ja, dat kan. En dat is de aardigheid ervan. Er zijn dus dingen die de mens als het ware van nature meekrijgt. Je kunt ook zeggen, van mijn part zit is een instinct hoor, dat maakt me niks uit. Het is gewoon zijn natuur, zijn aanleg, dat is wat in de mens zit. En dat zou ingevuld moeten worden. Je kunt ook zeggen dus dat het geweten of die neshama deel uitmaakt van dat vat, dat holle vat. Voor mijn part is het de bekleding aan de binnenkant van het vat. Dat is maar wat je erbij denkt. Maar het zou gevuld worden. Er zitten grondbeginselen in, maar ze zouden een volledige betekenis krijgen. En bovendien, die beginselen zouden ons bewust worden. We zouden weten wat ze inhouden. En dat is inderdaad ook het geval in het leven van een kind van God. Want wij zouden leren wat deze begrippen inhouden. Wij zouden leren wat liefde is. Toch? En wat waarheid is. En wat rechtvaardigheid is. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Dat is precies wat we weten willen. Wat echt recht is. Enzovoort. Ja, buiten de wet om bij het onderwerp te blijven, broeder. Inderdaad, dat is Romeinen 3 vers 21. Zo is dat. Maar het gaat erom dat wij inderdaad die begrippen leren begrijpen. Daarvan wordt wel gezegd, nou ja, het is niet naar de mens. Maar ik moet u zeggen, dat is de helft van de waarheid. Langs de andere kant is het wel degelijk naar de mens. Niet in overeenstemming met menselijke ambities en menselijke gebruiken en menselijke cultuur. Maar het is niet in strijd met wat van nature in de mens is. Begrijp me goed, van nature is er ook zonde in de mens. Maar van nature is er ook dat geweten, die neshama des mensen, die als lamp licht dus, hè? Lamp, licht. Die als licht des Heren in de mens aanwezig is en die hem doorzoekt. En dus kan je gewoon zeggen over de natuurlijke mens, dat het beste wat hij kan doen, is inderdaad naar dat geweten luisteren, dus, en te zoeken naar de bevrediging van de vragen, de antwoorden op de vragen, zal ik maar zeggen. Begrijp je me goed, ik zeg niet dat men God zou zoeken, want er staat dus niemand die God zoekt. En dat kan ook niet. Maar men kan wel waarheid zoeken, liefde zoeken. En ondergaan wat dat voor begrippen zijn en wat voor gevolgen ze hebben in het praktische leven enzovoort. Dat is wat we zouden leren, maar in de Nieuwtestamentische variant heet dat Christus leren kennen. En Christus is waarheid en Christus leren kennen is dus de waarheid leren kennen. Of het heet, Christus is liefde, want God is liefde. Zie, en God bewijst zijn liefde in Christus. Of de liefde Gods is in Christus in onze harten uitgestort enzovoorts. En dus Christus leren kennen wil zeggen, leren wat liefde is. En dus eerst de vrucht van de geest, liefde. En zo verder. En daar waar het geweten wellicht tekort schiet en overwoekerd wordt, want dat is in de praktijk gewoonlijk zo, overwoekerd wordt door de zondige natuur, namelijk anderzijds, de zondige natuur van de mens, daar komt de geest onze zwakheden mede te hulp. Dat wil zeggen, als we oprecht zoeken, dat komt via het geweten op gang, dan geeft de Heer ons, en ik neem meteen de Nieuwtestamentische variant, dan geeft de Heer ons zijn geest, waardoor of door wie hij ons alle dingen openbaart. En die ons in heel de waarheid zou leiden. Zo werkt dat. Daar is lang over gediscussieerd hoor. En misschien nog wel. Over die kwestie. Wanneer begint God aan een mens te werken? Stond dat op voorhand al vast? Van voor zijn geboorte zal ik maar zeggen. Of komt het pas later en leidt hem dat tot bekering? Of doet God pas wat aan een mens nadat hij tot bekering gekomen is? Nee, alles valt te verdedigen, maar binnen zekere grenzen natuurlijk. Maar het is wel degelijk zo dat waar de mens gehoor geeft aan zijn geweten, ondanks de zonde dus, want dat kan, waar de mens gehoor geeft aan zijn geweten, dus op zoek gaat naar deze dingen, dat hoeft niet bewust te zijn, maar waar hij op zoek gaat, daar zal de waarheid, de rechtvaardigheid, liefde, gerechtigheid, hoe het maar heten mag, kortom, daar zal de Heer zich bekendmaken. En zo komt het bij elkaar.
Daarom lijkt men ook zo verstrikkend begrippen. Niemand die God zoekt.
Ja.
En anders, plek waar men zoekt, zal men hem vinden.
Ja, maar men leest die dingen ook niet goed. Maar dat is wat ik aan het begin van de avond al zei. Als men niet echt wil weten, ja, dan leest men überhaupt niet goed natuurlijk. Deze begrippen zijn heel onbekend. Maar ze verklaren uitspraken als Romeinen 8. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Want ik moet u zeggen, als je dan neshama toch moet vertalen met een bestaand Nederlands woord, dan kan je het niet vertalen met ziel, dan moet je het vertalen met geest. Omdat het nou helemaal gaat over onzienlijke dingen. En ziel hoort eigenlijk niet tot de onzienlijke dingen.
Dan is het onze geest.
Wel, dan heet het geest.
Ja.
En de fout, die vind je in de... bij Weinreb vind je dat ook. Die heeft het dan over de ziel. Maar hij bedoelt de neshama. Ja, dan, dat is niet de ziel. Hij kent die begrippen zelf niet. Dus ze rommelen maar een eind aan altijd. Hè. Begrippen worden niet duidelijk gedefinieerd. Maar je zou het geest moeten noemen. Ik heb het vroeger wel eens op het bord gezet. Oh, we hadden hier altijd een kleintje, of niet? Is dat niet meer zo? Of lag het in de kast? Of
vroeger.
Dat was vroeger.
Ik heb een kleintje.
Zo, jongen.
Dank je, dat is mooi.
Ik heb het vroeger wel eens op bord gezet. Als je de mens in redenkundig ontleed, of zo zeg ik dan, hè. Dat moet je nooit doen door de mensen een stukje snijden. Helemaal niet goed. Maar als je de mens wil onderscheiden, samenstellen, delen, dat doet men met God immers ook.
Hè?
Ja.
Ja.
En dan snijden we hem in drieën en zeggen, kijk, nou hebben we een drie-enig God. Ja. Dat kun je met een appel ook doen, denk ik wel. Toch? Maar goed, als je dat met een mens doet, dan krijg je, ik zal de mens aan de linkerkant zetten, dan krijg je het lichaam. Dat is het laagste. Dat is het uiterlijk. Daarboven krijg je de ziel, dat is de wandel. En dat is de inhoud van iemands leven. Je kunt het niet in één oog, ik zeg altijd, je kan het niet fotograferen, maar je kan het wel filmen. Hoewel sommigen zeggen, maar het is helemaal niet te filmen. Nee, maar dat is idioom dan. Hè? Maar denk dat een lichaam kun je fotograferen. Ziel kun je wel zien, maar niet fotograferen. Omdat het de wandel is, iemands totale leven, dat wat hij doet, waarmee hij zijn leven vult. Dat is een ziel. U weet het, hè? En God blies in de mens die neshama, en zo werd de mens een levende en dus bewegende en actieve ziel. En als hij ophoudt met te bewegen en actief te zijn, dan is hij een dode ziel. Maar ja, dan vertaalt men het met dood lichaam, omdat de christenen denken dat de Grieken gelijk hebben, dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. De Bijbel zegt, nee, de ziel die zonder zal sterven. Waar heb je de grote verwarring? Hè? Maar ziel is gewoon iemands wandel. Er zijn er schriftplaatsen, die citeer ik dan meestal, waar twee zinnen achter elkaar staan met dezelfde strekking. In de een staat ziel, in de ander staat wandel. Voor alle duidelijkheid.
Simpson zei dat als zijn ziel met de vier sterren zou sterven.
Precies. Maar dat is het praktische leven, zou daar ophouden, dat is ziel. Dat is iemands leven. En met hart en ziel doet men dingen. Doet men dingen. Ja, ziel. Nou, dan krijg je, daarboven krijg je geest. Maar dat is niet te filmen en ook niet te fotograferen. Geest is namelijk gewoon de inwendige mens, het denken. Zijn gemoed, zijn gedachten, zijn redeneren, zijn verstand. Hoe je dat maar noemt. Dat is geest. Maar je bent er nog niet, hoor.
Nee.
Nou ja, je kan het hierbij laten. Maar kijk, zoals de ziel, de wandel, zich uitdrukt in het lichaam en het lichaam drijft. Je wil wat doen en dan komt het lichaam in beweging. Zo wordt de ziel, de praktische wandel, begeesterd. Dat wil zeggen, daar zit een geest, er zitten gedachten achter. Waarom doet iemand dat? Enzovoort. Dat is zijn geest. Een onzienlijke ding. Maar de geest zelf, het denken van de mensen, want dat is wat het in de praktijk in grotendeels is, de geest van de mens zelf, die wordt weer geïnspireerd om zo, als je dat woord dan hier kunt gebruiken, die wordt weer aangestuurd, getriggerd of gevuld, want zo kun je het ook zeggen, door nog een keer geest. Want ik heb er geen ander woord voor. En omdat die geest in die zit, ja, kun je gewoon zeggen, geest, dan heb je het gehad. Kan. Maar daarna zet ik er maar even de Hebreeuwse woorden bij. Namelijk, nou, lichaam zet ik er niet bij, dat heet gewoon vlees en laat me zitten. Ziel is nefesh.
hoe je dat maar schrijven wil. Geest is ruach, ook vertaald met wind, net als het Griekse pneuma. En die hoogste geest, zoals we zeggen, het woord komt echt maar 7 keer voor, die wordt genoemd Neshama. En daar was staat de Neshama van de mens, maar die is dus hoger dan de ruach. De Neshama van de mens is een lamp des Heren doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Dat wil zeggen, de geest, de inwendige mens. En daarmee vervolgens ziel en lichaam, maar daar werkt het op uit. Maar Neshama is het levensbeginsel, zeg ik altijd, in de mens en heeft die van God. En in het algemeen, ik hoop niet dat ik er ooit reactie op krijg, maar in het algemeen is zo dat Neshama er maar één is. En we hebben het ook gemeenschappelijk, het is van God. Niet ik heb er één en jij hebt er één, we hebben allemaal dezelfde. Het wordt als één ding beschouwd. We allemaal gemeenschappelijk hebben. Zie? En wij kunnen ons geest, ons verstand gebruiken om dat Neshama, en geweten is daar een onderdeel van, of de belangrijkste functie daarvan in de praktijk. Wij kunnen ons verstand gebruiken om de werking van die Neshama te onderdrukken.
Ja. Als iemand onverleid gaat, de geest gaat terug naar God, wordt door die Neshama?
Nee, dat is Ruach. Als er staat dat de geest van de mens terugkeert tot God, als de mens overlijdt, dat is gewoon ruach. Maar daar zit Neshama in. Maar ik denk dat ik dat maar bewaar voor de komende Bijbelstudiedag. Als ik er aan toe kom. Want dan hebben we het over wat is de hemel. Dan krijg ik onvermijdelijk deze vragen dus ook. Maar de gedachte is als een mens sterft, gaat zijn lichaam naar het dodenrijk en de geest... Het lichaam gaat graf naar beneden en de geest keert terug tot God, maar dat is net zo goed naar beneden.
Namelijk het dodenrijk in, want God zet hem daar gevangen.
Ook van de ongelovigen keert de geest terug naar God.
Jawel, ja. Maar niet naar de hemel. Maar wel naar God. De mens die zich in zijn leven aan God onttrekt, komt na zijn leven toch weer onder de controle van God terecht. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar God zet hem in de gevangenis. In Hades, in Sheol. In de hel heet zoiets. Dodenrijk. Zie. Maar niet naar de hemel of zo. Want dan leest men het verkeerd. Dat, zo staat het er ook niet.
Petrus zegt dat hij de onrechtvaardige bewaart.
Maar kijk nou, zal ik er wat naschrijven om u een parallel te laten zien. In het begin schiep God, Elohim, maar ik ben nou toch even bezig. In het begin schiep God, Elohim, hemel en de aarde, en de geest van God, dat wil zeggen, Ruach Elohim, broeden op de wateren, zeven de wateren, God zeide daar zijn licht enzovoort, en dan uiteindelijk verschijnt maar dan zit je al in Genesis 2, dan wordt er gesproken over Jehovah Elohim. Die eerste noemen wij gewoonlijk in christelijke traditie God de Vader. De tweede noemen wij God de Geest. De derde noemen wij de Zoon. Het leuke dan is dat we dan toch al de rugnummers veranderd hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik spreek met opzet niet al te serieus erover, want anders dan lijkt het net of het een lesje theologie wordt. En dat was ook niet de bedoeling. En het is ook niet zo heel serieus. Maar, want dit heeft met leer van drie eenheid niks te maken. Leer van drie eenheid zet deze dingen naast elkaar namelijk. Van links naar rechts. Of van rechts naar links, net zo je wil. Maar dat is nou juist de fout. Het gaat over onder elkaar. Zie? 1, Elohim, 2... Ruach Elohim, kijk, je kunt meteen zien, die woorden komen ook overeen. Dan wordt Elohim is de abstracte godsbegrip, daar kun je niks mee. De onzienlijke, de onkenbare God, volgens de Bijbel zelf. Net als dat nestje, maar dat is. Het is niet goed te definiëren, we kunnen een paar woorden, etiketten opplakken, maar daar blijft het ongeveer bij, je kunt er weinig mee. Als daarna het toch actief wordt, en kracht wordt, dat wil zeggen iets uitwerkt, wel de geest of de neshama werkt uit in de ruach. Het geweten werkt uit in ons denken. Was de bedoeling, en niet andersom. Hè. De geest of de, ja, die neshama of het geweten werkt uit in ons denken, maar God Elohim werkt uit in zijn kracht, namelijk de geest Gods. Want als God actief wordt, een actieve kracht wordt, heb je geest. Want geest is in elk geval kracht. Begrijp je me goed? Het is God en het is dus iemand. Nog steeds. Maar is aan de kant van de mens net zo goed het geval. En pas in derde instantie is er sprake van, dan nou, laat ik eerst de linkerkant nemen, de kant van de mens, is er sprake van een bepaalde wandel, een bepaald patroon. Iets wat, nou ja, een compleet plan zal ik maar zeggen. Iets wat gestalte krijgt. Dan heet het aan de kant van de mens ziel, nefes, psyche in het Grieks trouwens, woord kennen we ook. Maar in verband met de Godheid is het zo dat als God niet maar alleen onzienlijk is, maar bovendien een kracht is die uitwerkt en daarna ook gestalte aanneemt, zodanig dat die gekend en beschreven kan worden, want dat kan je met de ziel van de mens ook kan je beschrijven. Een biografie is een beschrijving van de ziel van iemand. Zeg maar. Dat is ook altijd bij God ook. Maar als je een beschrijving geeft van Gods doen en laten, dan geef je dus een biografie van Jehovah.
Gods zoon.
Die kennen wij als de zoon.
Yes. Zie? De enige geboren zoon.
En dat is dus de Heer Jezus Christus. Daarna kun je nog inderdaad een fase verder, maar het is inderdaad een fase verder. Daarom zet ik er ook een streep tussen. Want de echte buitenkant, de harde korst, de harde schil van de mens, dat is zijn lichaam. En is van betrekkelijk tijdelijke aard. En aan de andere kant krijg je natuurlijk gewoon de Heer Jezus. En met opzet schrijf ik alleen de naam Jezus op. Namelijk God die mens wordt. En dat is het, nou, inderdaad van tijdelijke aard. Dat kan niet anders, want het is nummer 4 uit de reeks. Hebben we die nog?
Ja, gemeentes, hè?
Ja.
Gemeente.
Ja, maar, dat is niet via de parallel natuurlijk, want de gemeente zit hier aan vast, hè? Vervolgens. Nee, wat ik bedoel te zeggen, je hebt in de Bijbel, of dat bedoelde ik niet te zeggen, maar we hadden lang koffie moeten drinken. Maar ik ga koffie drinken. Ik hoef het niet zo lang meer over te hebben. En je kunt je nummers bijzetten namelijk, volkomen terecht om dat te doen. 1, 2, 3, 4. De gedachte is namelijk dat in de Bijbel elke eerste van betrekkelijk tijdelijke aard is. Die is er even en verdwijnt daarna van het toneel. Je weet dat die er is, maar speelt verder geen rol van enige betekenis. Zeg zo. Elke eerste is er even en verdwijnt er. Dat is allemaal tijdelijk. 2 en 3 zijn essentieel. Daar ga ik niet verder op in nu, maar 2 is altijd de uitwerking van 1. Zodra 1 actief wordt, heb je er 2. Kan niet anders. Met een 1 kun je niks, wat je er ook mee doet, het blijft een 1. Als je er wel wat mee kunt, als er wat een uitwerking van is, heb je altijd meteen 2. Dat is het idee. En als dingen echt gestalte krijgen, beschreven kan worden, dan ben je altijd bij een 3 terecht. Nee, heeft het vorm, is de gedachte. Kan ik niet verder uitleggen nu, maar ik zeg het maar. Het is een vast begin, ze gebruiken het ook altijd, klopt ook altijd. En 4 is altijd van tijdelijke aard. 4 gaat voorbij, maar 4 is logischerwijze de uitwerking van de 3. De dingen liggen vast in 3. 3 is ook belofte dus in de Bijbel. Hè? Maar als ze gestalte krijgen, tastbaar, dan zijn ze 4. Maar die 4 kan je daarna weer missen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar van tijdelijke aard in deze oude schepping. Gaat voorbij. Ik moet er even lezen, kan je het zien, aanraken, wat dan ook. En dan is het bij, dat ligt vast in 3. En dat is ook wat met de Heer Jezus gebeurd is. Hij kwam op aarde, het was van tijdelijke aard en verdween weer. En we kennen hem nu als Jehovah. Alleen we voegen de naam Jezus toe natuurlijk, want het is niet voor niks. Hij is nog steeds die mens, maar op een hoger plan inderdaad. En dus Jehovah, Jezus en dan ook inderdaad Christus. En aan hem hebben wij deel. Onze route is dan ook die van hier van de aarde af. Vanuit dit lichaam zullen wij zalig gemaakt worden door de komst van de zaligmaker uit Filippenzen. Onze vernederde lichamen zullen veranderd worden. We gaan dus inderdaad de fase over. Dat moet niet hier wijzen. Dat moet niet hier wijzen. We zullen deel hebben aan Christus in de hemel. Maar dat is het patroon eigenlijk. En wij zijn veel te zeer geneigd te denken in deze drie, met betrekking tot de mens. Maar het is een misverstand. Er zit nog meer achter. Het lichaam is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Waar het echt om gaat, is het beginsel wat erin zit. Want dat moet vrucht dragen. Als dit er niet is, geen neshama, dan is er geen mens. Want in die neshama zit vast de functie van het geweten, maar eigenlijk ook het levensbeginsel. Dat zit niet in eiwitten, of hoe dat maar heten mag, of in zuren, of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat zit gewoon in die neshama, die vinden de heren geleerden dus ook nooit. Nou goed, we moeten het er dringend bij laten.
Ja, anders
krijgen we geen koffie meer. Er staat dat God onze, nee, dat het bloed van Christus onze harten reinigt van het kwaad geweten. En dat geweten wordt niet primair belast door de zonden die wij doen, maar het wordt dus belast doordat wij niet waarheid, gerechtigheid, liefde en dat soort begrippen zoeken. Zie, wij handelen dus in feite dan tegen natuurlijk. Nou goed. Ja, precies, ja. Ja, er is altijd een wisselwerking tussen deze vaste begrippen. Waarheid, namelijk vaste, onveranderlijke begrippen, enerzijds, aan de andere kant praktisch nut ervan voor ons. En het probleem is dat waarheid is onder mensen nou eenmaal niet geliefd. En iemand de waarheid zeggen, dat wordt nooit in dank afgenomen. Dat is de vaste uitdrukking zo, dat iemand is goed de waarheid zeggen.
Wordt ook nooit positief uitgelegd?
Er wordt nooit positief uitgelegd, nee. En als je mensen het evangelie vertelt, dan wordt het dikwijls ook niet in dank afgenomen, om precies dezelfde reden. Maar rechtvaardig zijn, zelfs de Bijbel zegt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij, wat staat er, waarom zoudt gij verderf of zoiets over u brengen in Prediker? Dat wil zeggen, in de praktijk van het leven kunnen we met die begrippen weinig, nou ja, iets. En voor ons geweten misschien wat, maar daar blijft het ook bij. Het is in de praktijk lang niet altijd nuttig. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat erom dat we die begrippen leren kennen. Wat het werkelijk inhoudt, wat ze werkelijk inhouden. En er is een makkelijk antwoord op. Christus is ons geworden rechtvaardigheid Gods. En hoe staat het er? En heiligheid. En... Dank u wel. Zeg eens waar het staat. Ja, ik heb hem al. 1 Korinthe 1, hè? Het laatste gedeelte. Vers 30. 1 Korinthe 1, vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid. Heb je ook zoiets? Wat is wijsheid? De bekende vraag. Staat naast, wat is waarheid? Maar Christus is ons geworden wijsheid van God. Dit ligt trouwens, naar aanleiding van Colossense 2, ook wat meer voor de hand natuurlijk. Hè? In wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, enzovoorts. Hij is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Nou ja, dat is de wat nadere variant op uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En als we de stem van het geweten volgen, naar Bijbelse maatstaven, dat geweten, dan komen wij dus onvermijdelijk terecht bij de Heer Jezus Christus. En daarmee via hem bij God zelf. En daar gaat het maar om. Hè? Wij zoeken weliswaar niet God, maar we zullen wel de waarheid zoeken. Er staat trouwens, als je toch nog teksten wilt hebben, er staat in de 2 Thessalonicenzen 2. Daar wordt gesproken over de mens die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt met de uitdrukking uit Romeinen 1. En God zal de mens zenden een geest der dwaling. In de, ja, het is vers 10. In alle verleiding der onrechtvaardigheid. Nou, ik moet hem eerst lezen, hè. Vers 8, daar staat vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Het gaat dus om de komst van de antichrist. Want dat is de openbaring van de ongerechtige. De openbaring van de duivel namelijk. In zichtbare gedaante op aarde. Want de ongerechtige is gewoon de duivel. En als hij openbaar wordt, wil zeggen dat hij zich vertoont. Maar als hij zich vertoont, dan heet hij op aarde, althans naar Bijbelse maatstaven, de antichrist. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heere verdoen zal door de adem zijns monds, door de geest zijns monds, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst,
Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, precies, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, omdat zij, daarvoor dat, dus omdat, hè, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Wij zouden zeggen, omdat ze de Heer Jezus niet hebben aangenomen. Maar er staat, omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Men zou liefde hebben voor de waarheid, want dan wordt men zalig. Want als men liefde heeft voor de waarheid en die dus zoekt, zal hij die de waarheid is, en het leven, hè, uit Johannes, zal zich bekendmaken, zal zich openbaren. En door geloof in hem zal men dan zalig worden. En daarnaast denk ik nog even aan die opmerking er straks over die uitspraak over die mij zoeken zullen mij vinden en de verwarring daaromtrent. Ik zeg over dat vers altijd, natuurlijk staat er in de Bijbel die mij zoeken zullen mij vinden. Maar het is niet de Heer Jezus die dat zegt, want dan kun je tegen inbrengen van, ja, maar er staat er dus niemand die God zoekt.
Nee.
Maar er staat die mij zoeken, of beter nog die mij vroeg zoeken zullen mij vinden.
Ja.
Of korter. Zoekt en gij zult vinden. Maar de uitspraak is uit Spreuken 8. En daar is het de wijsheid die spreekt. U weet wel, wat is wijsheid?
En die wijsheid.
Maar als je wijsheid zoekt, zul je de wijsheid vinden. Het zal echter blijken dat die wijsheid Christus is. Of dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Anders gezegd, men kan het niet uitvinden. Dat is de prediker die dat zegt. Maar het punt is gewoon, als men zoekt, zal de wijsheid zich bekendmaken, zal zich openbaren. De Heer zal zich laten vinden, is de gedachte. En dus, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, wordt niet gezegd door de Heer Jezus, wordt gezegd door de wijsheid. Maar als men de wijsheid vindt, vindt men de Heer Jezus Christus. En die andere was, zoekt en gij zult vinden en klopt en u zal opengedaan worden. In Matthäus Evangelie, in de bergreden staat dat. Uit de woorden van de Heer Jezus. Maar dat wordt gezegd tot de Joden die geacht werden dat koninkrijk te zoeken. En de vraag is, en komt dat koninkrijk nu ook? En het antwoord is, als je het zoekt, zul je het vinden. Het zal echter blijken dat het koninkrijk niet openbaar zal worden, maar verborgen zou blijven. Maar als men het niettemin zou zoeken, zou men het vinden. Het staat in hetzelfde hoofdstuk waar staat, zoek eerst het koninkrijk Gods en alle andere dingen die gij nodig hebt, zullen u toegeworpen worden. Later staat dan, zoekt en gij zult vinden en klopt. Dat is aan de poort of deur van het koninkrijk dus. En u zal opengedaan worden. Mag dan zo zijn dat het koninkrijk niet zou openbaar worden, als men niettemin het zou zoeken of aan de deur zou kloppen, gaat de deur inderdaad open en zou men het koninkrijk binnengaan. Ondanks dat het niet openbaar is. En binnen dat kader moet je natuurlijk toch die uitspraken dan lezen. Dus, wat is het, Matthäus 6 of zo? Maar die uitspraak uit Thessalonicenzen vind ik altijd heel duidelijk. Men gaat verloren als men geen liefde heeft voor de waarheid. En als men liefde heeft voor de waarheid, zal men de waarheid vinden. En hetzelfde kun je zeggen van wijsheid. Als je wijsheid zoekt, die zul je vinden. Alleen op het moment dat je vindt, moet je ook aannemen. En onderwerpen, want de clou van het verhaal is de clou van Colossense 2, waarin we bezig waren. Namelijk, men zou het niet zelf uitdenken, men zou het ontvangen. Want als men een goed begrip heeft van deze dingen die men via het geweten zou kennen, dan weet men, die dingen zijn hoger dan mijzelf. Waarheid is iets waar men zich aan zou onderwerpen. Liefde trouwens ook. Alleen gebruiken we dan dat andere woord. Ik heb het hier wel eens uitgelegd. Hè? Leidzaamheid. Passie. Dus onderwerping. Zie? En die andere dingen ook. Gerechtigheid is niet wat wij bepalen. Gerechtigheid komt van God en we zouden ons eraan onderwerpen. En het feit dat mensen de stem van het geweten, of de functie van het geweten toeschroeien, zoals dat heet, dat laat zich verklaren uit het feit dat de mens niet bereid is om zich te onderwerpen. Dat is heel het probleem. Toch? Want ja, tot geloof komen is heus niks anders dan knielen. Zich onderwerpen aan God, Gods werk, Gods plan, Gods heerschappij natuurlijk ook. En niet in de laatste plaats aan Gods gerechtigheid. Nou ja, en daarna aan Gods genade en zo verder. Nederigheid dus. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En daarvoor zal men loon ontvangen en deel in de heerlijkheid van Christus. Daar gaat het hier natuurlijk ook over in Colossense 2. Goed, dat dan dus niemand u overheersen. Wij zouden niet overheerst worden. De kern van heel het evangelie, of zullen we zeggen van nieuwtestamentische waarheid, is namelijk dat wij niet overheerst zouden worden. De mens, wij nemen de mens kwalijk, de Bijbel ook, dat de mens hoogmoedig is en zich zo gedraagt. Hij wil dan over anderen heersen, zodat anderen niet over hem heersen. En wij zeggen, nee, mens moet nederig zijn. Maar er staat tegenover, geredeneerd vanuit de mens althans, dat als een mens zich onderwerpt en dus over zich laat heersen, wordt hij per definitie ongelukkig. Want dan wordt hij beperkt in zijn mogelijkheden, zijn doen en laten, vaak ook in zijn denken. Hij wordt gefrustreerd. Anderen stellen hem zijn grenzen en zeggen, doe dit, doe dat en doe niet zo en doe niet zo. En dikwijls ook, dit en dat mag je wel denken, maar dat andere mag je niet denken. Daar gaat het altijd over. Dat wil zeggen, een mens zou nederig zijn, zou zich moeten onderwerpen, hij zou moeten luisteren, maar aan de andere kant, hij wordt erdoor gebonden. Dat is wat wet doet, hè. Men is gevangen, zegt de Galaten onder andere, men is gevangen onder de wet. Maar nieuwtestamentische waarheid zegt dat het woord van God, dan wil Christus, dan wil de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, in onze harten zou wonen en die zou ons leven besturen, maar niet van buitenaf, niet opgelegd als een juk, maar van binnenuit. Bovendien, dat woord Gods in ons, dat leven van Christus in ons, is niet onderscheiden van ons eigen leven, maar gaat daarin op. Nou ja, ik zeg het niet helemaal juist, ik moet zeggen, wordt daar één geheel mee. Ik zeg het liever andersom, wij gaan daarin op. Ons eigen leven gaat daarin op. Dat is wat beter bekend als ik het zo zeg. Maar het resultaat is duidelijk. Het zijn niet twee dingen, het is één ding. Nee, niet daar waar men onder wet leeft ook. Aan de ene kant leven van Christus en uit genade, aan de andere kant onder de wet, dan heb je altijd de keuze. Moet ik nou dit of moet ik nou dat? En dan moet men elke keer weer opnieuw een keuze maken en krijgt er altijd last mee. Met wat men het geweten noemt, uiteraard, hè? Vanzelfsprekend. Maar de bedoeling is juist dat het één wordt en dat onze gedachten gevangen geleid worden, uit 2 Korinthe, dat onze gedachten gevangen geleid worden tot Christus. Niettemin blijven onze vrije gedachten. En toch zijn ze gevangenen van Christus, omdat onze gedachten geïnspireerd worden, geleid worden, beheerst worden door dat woord Gods dat we hebben aangenomen. Dat we vrijwillig, waar we aan ons vrijwillig hebben onderworpen. Kijk, en dat is dat leven van Christus in ons dus. Dan beantwoorden we toch aan de eisen die God stelt, en aan de andere kant zijn we volkomen vrij. En dat is het ideaal, niet voor de christen, het is het ideaal voor elk mens. Alleen het bestaat niet voor de mens, maar voor een christen wel. En dat is dus de blijde boodschap. Te beantwoorden aan eisen die van hoger rand gesteld worden. En te leven voor iemand die boven ons staat. Bovendien navolgers te zijn van iemand die boven ons staat. Zonder dat wij daadwerkelijk onze vrijheid daardoor verloren hebben. Integendeel. We kunnen juist doen wat wij willen. Want dat is wat wij geacht worden te willen. En dat is een wil bovendien die wij misschien van nature niet hebben. Maar dat maakt me niks uit nu. Maar het is in ieder geval een wil die in ons bewerkstelligd wordt van Gods wegen. Dat is wat het woord in ons doet. Of zoals er staat in Filippenzen, het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Dat doet zijn woord. En daarom voeden we ons met het woord. Daarom zoeken we waarheid, wijsheid, rechtvaardigheid en wat het allemaal maar wezen mag, in overeenstemming met ons natuurlijke geweten, maar het maakt ons vrij. Nou ja, dat stond er ook, hè. De waarheid zal u vrijmaken. Ja, dan moet er wel waarheid zijn en je moet je hem ook vinden. En die is er en wij vinden hem niet, wij zoeken hem en hij laat zich vinden, hij openbaart zich. En dus heeft de prediker gelijk. Indien een wijze zeide dat hij het weet, dan kan hij het nog niet uitvinden. En zo is het ook. Hij heeft het ook niet zelf gevonden. Hij heeft het gezocht. Maar, en daarna heeft God het geopenbaard. Zo werkt dat. En dat is eigenlijk de natuurlijke aangelegenheid die dan gefrustreerd wordt of gedwarsboomd wordt door de zon. Want de natuurlijke aangelegenheid is dat de geest in de mens, dat wil zeggen de neshama, dat geweten in de mens, inderdaad God zoekt. Logischerwijze, want het is van God, heel dat geweten. Het zal dus uiteraard God moeten zoeken, het zal op hem gericht moeten zijn. Het probleem is echter dat de zondige natuur van de mens dat doorbreekt en in de weg staat. Zie? Nou, dat u dan niemand overheersen, wij zouden niet overheerst worden. De Heer Jezus zelf zei tot zijn discipelen, gij zijt allen broeders, ook in de zin van gelijkwaardig dus, en er is maar één uw meester. En die dienen wij vrijwillig. Dat dus niemand u overheersen naar zijn wil, de wil van een ander, nee, wij zouden leven uit eigen wil. En als die wil niet deugt, komt dat gewoon omdat we ons niet overgeven aan het woord Gods. En de gedachten Gods, het onderwijs dat we ontvangen uit het woord Gods, ons eigen maken. Want het is God die in ons die wil zou bewerkstelligen of zo. Bewerken uit Filippenzen hoofdstuk 2. Dat dan niemand die overheersen naar zijn wil in nederigheid. En in dienst der engelen, wat het maar wezen mag, intredende in hetgeen hij gezien heeft, want wordt hij geacht gewoon weer door te strepen, staat er helemaal niet. Intredende in hetgeen hij gezien heeft, nou ja, denkt gezien te hebben, want dat is natuurlijk hetgeen hij gezien heeft. De gedachte is namelijk dat anderen ons willen onderwerpen, omdat anderen menen het beter te weten dan wij. Ze hebben menen inzicht te hebben enzovoort. Ze menen dingen gezien te hebben. Ze hebben visie, heeft zoiets dan, hè? Inzicht. Maar de gedachte is natuurlijk, ja, wat ze gezien hebben, dat doet weinig ter zake. Wij zelf zouden zien en daaruit leven. Wij leven niet uit wat anderen gezien hebben of wat anderen willen. Maar wij leven uit wat wij zelf gezien hebben en uit onze eigen wil, die dan van Gods wegen bewerkstelligd was. Want al dat andere heet opgeblazen zijn. Hè? Het zoeken naar macht over anderen, dat wordt hier genoemd te vergeefs, dat wil zeggen ijdel, leeg. Leeg, opgeblazen zijnde. En te vergeefs en opgeblazen is dus twee keer hetzelfde. Beide woorden betekenen leeg. Opgeblazen, ja. Groter lijken dan men is, maar het is van binnen niks.